Deze week in Even Update.
Het laatste EV-nieuws met de Porsche Taycan. We gaan studeren in Duitsland. De Mini Aceman, Lancia Ypsilon en de World Car Awards.
Ja, en we gaan het ook nog hebben over de Hyundai Casper, de Renault Master en er is een emergency plug en daar hebben we wat mee gewonnen.
En als laatste niveau van, we hebben gereden met de Mercedes-Benz E-Citan.
Leuk dat je luistert naar de podcast EV Update. Jasper Engel en Joeri van Dam dompelen je even helemaal onder in de wereld van elektrische auto's. Geniet van deze aflevering. Dit is de podcast EV Update.
Porsche Taycan.
Ja, ja, een van de beste rijdende elektrische auto's. Die wordt vernieuwd.
Hoe?
Ja, wordt weer even wat sneller.
En was niet... nodig?
Ja, aan de ene kant was die al goed genoeg. Aan de andere kant vond Porsche, en dat blijkt ook in ieder geval dat wel wat sneller kon. Dan niet alleen qua pk's, maar ook wel qua snellaadsnelheid. Hij zat eerst op 270 kilowatt, hij is nu gestegen naar 320 kilowatt. Het aantal pk's, dat was een dikke 700 in de overboost. Die ging in ieder geval nu naar 952 pk, maar liefst.
Alsjeblieft, hé. Maar even dat laden, dat is dus 900, of wat zijn dat?
320 kilowatt.
320 kilowatt, en dat kon hij dan ook voor vele minuten. Dus oftewel, ja, eigenlijk sta je bijna net zo snel te laden als dat je staat te tanken.
Ik heb het toen met de Xpeng G9 heb ik het gedaan. Het was echt binnen 5 minuten 100 kilometer. En die zat op 318 kilowatt.
Zo, dat
die kon snel laden. Dus 5 minuten 100 kilometer. De Porsche Taycan kan dat ook. In het voorjaar staat hij bij de dealers.
Kijk aan. Hey, en dan hebben we nog de Duitse studie. Tenminste, er is in Duitsland een studie geweest. Nou, dat doen ze dat wel eens vaker. Maar vertel.
Ja, heel gründlich. Waarbij ze in 2020 zeiden ze nog niet van... Oké, elektrische auto's zijn 40% klimaatvriendelijker, milieuvriendelijker dan benzineauto's. Nu de recente doorontwikkelingen, in ieder geval van zowel benzineauto's, e-fuels die er in 2030 en zo aan zouden kunnen komen, en de ontwikkeling van elektrische auto's, zeggen ze... We verwachten dat elektrische auto's niet 40, maar 55% milieuvriendelijker zijn in 2030 dan benzineauto's.
En een veel gehoord bezwaar is die CO2-uitstoot die je krijgt, die je meer hebt met elektrische auto's bij productie, toch? Dus, en dat is erbij ingenomen.
Inderdaad, in ieder geval van hoe milieuvriendelijker je kunt produceren, in ieder geval van hoe groter het voordeel is. En het is nu gebleken de afgelopen jaren dat dat een stuk milieuvriendelijker kan. Je krijgt de elektrische vrachtwagens, hebben ze ook al even meegenomen. Ja, ten opzichte van diesel zie je daar ook gelijk wel een heel groot voordeel bij.
Oké, ja, vrachtauto's moeten we het straks ook over hebben. Hey, en dan Mini Aceman?
Ja, de eerste Mini die ook in China geproduceerd wordt.
Hoe?
Ja, samenwerking met Great Wall Motors. Tegelijkertijd in ieder geval van, is het natuurlijk weer echt vertrouwd. Ja, is vertrouwd een Mini, maar dan wel een grote Mini. Net even wat meer dan 4 meter lang bijvoorbeeld. Hij krijgt wel weer in ieder geval 177 en 218 pk. De 218 pk is wel een JCW, John Cooper Works-achtige versie.
Oké, nou ja.
Even afwachten, maar gewoon weer een goed accupakket rond de 50 kWh. Zodat hij een 400 km plus actieradius op papier heeft.
En zou die dan ook weer rijden als een go-kart, zoals dat bij die vorige Mini zagen?
Maar ja,
ervaren, want jij hebt ermee gereden toen.
Absoluut, inderdaad. Ja, deze wordt wel wat te groot om echt dat go-kart gevoel te evenaren. Ik moet eerlijk zeggen, dat go-kart feeling was ook een beetje een noodgreep van Mini. De Mini, in het begin had hij gewoon een kleine actieradius, de allereerste Mini. Helemaal geen probleem. En als tweede auto voldoet hij perfect en in de stad. Alleen hij verkocht daardoor gewoon heel weinig. En toen hebben ze gewoon marketingtechnisch gezegd... Oké, we gaan niet meer over de actieradius hebben, want dat is niet ons sterkste punt. We gaan het hebben over de go-kart feeling. En dat is blijven hangen, want jij zegt het nu ook. Dus ja, dat hebben ze gewoon hartstikke goed gedaan.
Dat is slim gedaan. Maar die Aceman die krijgt dus ook even wat meer rijbereik. En dan wordt dus geproduceerd in China.
Ja, de allereerste elektrische Mini uit China. Net als de BMW iX3 trouwens, hoor. Maar...
dat wisten we ook. En ik vind altijd Minis vind ik altijd gewoon onwijs leuke auto's.
Ja.
Om te zien ook, mensen zijn ook leuk die ermee rijden. Dus dat, allemaal hartstikke groot. Ja. Hey, en dan hebben we nog tot slot Italië. Lancia.
Ja.
Lancia.
Ja, die hebben we ook inderdaad in ieder geval van. Die komt met de limited edition van de Lancia Ypsilon. Die hebben we al even eerder besproken. In ieder geval van, dus qua specificaties. Nou, de 50 kWh, 400 km plus actieradius, dus 100 kW DC laden. Maar dat is niet de nieuwswaarde. Het is de Lancia Ypsilon Edizione Limitate Cassina.
Dus ze maken wel erg duidelijk dat hij dus niet in hele grote getalen gaat komen.
Dat, en dat hij ook niet uit Duitsland komt.
Hey, en want het is van het merk Stellantis. We hadden het er eventjes over. Hoeveel merken heeft Stellantis op dit moment?
We hebben ze geteld en dan kwamen we op... Tegenwoordig, vorige keer zeiden we nog 15, maar het zijn er 16 geworden.
Ja, er zat er nog eentje bij, hè?
Ja, er is eentje bijgekomen vanwege de samenwerking met Leap Motors, het Chinese Leap Motors.
Maar wat ik altijd wel vind, als je zo naar de Lancia kijkt, de Y, en je kijkt naar de 208 en je kijkt naar de Opel Corsa, nou, het is te veel om ze allemaal te noemen hier zo, maar qua specificaties zijn ze bijna allemaal hetzelfde.
Ja.
Als ik naar die Y, als je die van de zijkant ziet, dat is gewoon een Corsa. Nou, gewoon een Corsa is misschien een beetje...
Je ziet wel wat trekje. Maar... Ja, weet je, dat is hetzelfde. Je weet dat die van hetzelfde concern komt. Je weet dat ze onderdelen specificaties delen met elkaar. Dus dan zie je het ook wel wat eerder. Ze doen wel echt op zijn Lancia's hun best in ieder geval om het onderscheidend te maken. Als je de foto's ziet, mensen, kijk maar even op evenupdate.nl. Naar het interieur, naar de achterlichten, de ronde achterlichten bijvoorbeeld. Ze proberen wel echt in ieder geval een heel speciaal gevoel te geven. Zodat je ook echt wel bewust voor een Lancia kiest.
Ik heb de foto's gezien. Ik vind het echt een hele mooie auto. Ja. En Daan, nou, daar heb ik het vorige keer ook al over gehad. Die gaat er zeker mee rijden, want die is helemaal Lancia gek.
Ja, nee hoor, absoluut. Een gaaf ding inderdaad. Het hangt wel een beetje van de prijzen af. Ze hadden destijds met DS. De DS3, zeg maar, was echt wel een stuk duurder dan de Corsa E en de E208. Ja. Dat was niet helemaal een succes gebleken.
Nee, oké. Okay.
We wachten het af.
De World Car Awards.
Ja, die komen er ook weer aan.
Ja.
Had je er wel eens van gehoord?
Eigenlijk nog niet zo. Ik ken wel de International Car of the Year. En ik weet ook auto van het jaar. Zakenauto van het jaar, weet ik ook. Bestelauto van het jaar. Dus...
Ja, daar weten wij allebei wel iets van. Vanwege onze jurylidmaatschap.
Maar wat is dit?
Ja, nee, je hebt de Europese, de Coty, die ooit in ontwikkeld was eigenlijk. In en neergezet door Autovisie.
Coty?
Ja, die hebben de Car of the Year. Maar dat is de Europese Car of the Year. En dit is de World Car of the Year Award. Die bestaat, zeggen ze. Oké, we zijn in 2005 begonnen en die bestaan nu 20 jaar.
Ja.
Volgens mij kunnen... Ja, ik reken er een jaartje naast, maar ze zeggen het.
Ja, oké. Ja.
Ik geloof het. Waarbij ze gewoon alle auto's wereldwijd bekijken in ieder geval. En die auto's die hoeven niet per se in Europa geleverd te zijn.
Oké, ja, dat... Legt het ook wel uit, World Car, dan is het...
Maar ja, het is wel leuk als je de vereisten gaat bekijken. Nou. Er moeten minimaal 10.000 units per year, dus 10.000 auto's moeten geproduceerd zijn.
Oké.
En in ieder geval, ze moeten in minimaal 2 major markets, dus 2 gebieden, moeten ze geleverd zijn. Dus China, Europa, India, Japan, Korea, Latijns-Amerika of Amerika.
Verenigde Staten. Oké. Okay. Ja,
dus als die in China en in Korea geleverd wordt, of in China en Japan, dan heb je al 2 major markets. En dan kan die in ieder geval op de shortlist terechtkomen.
Hey, en wie is het nou geworden?
27 maart. Tot dan moeten we even wachten. Dan wordt op de New York International Motor Show wordt dan bekendgemaakt in ieder geval van wat de 2024 World Car of the Year wordt. De finalisten die daar kans op maken zijn de BYD Seal. Die kennen wij wel hier, hè?
Ja, die kennen we. Ja.
De Ford Bronco.
Die ken ik wel, maar dan niet in Europa.
Nee, die kennen we inderdaad van de O.J. Simpson. Chase, zeg maar. Toen die, daar is een nieuwe van gekomen.
Is die elektrisch? Of,
nee.
Nee, ik was
daar gaat het even... Nee, dat staat los. Ze hebben wel een aparte elektrische divisie, maar daar komen we zo even op.
Ja.
Dan hebben we de Hyundai Kona / Kona Electric.
Ja.
Wordt apart even genoemd. Hyundai Santa Fe.
Ja.
Kennen we ook.
Kennen we ook.
De Kia EV9.
Ja, kennen we ook.
De Mazda CX-90.
Die, ik weet wat voor auto is. Er rijden er een paar van in Europa en is volgens mij grijze import.
Ja, voor mij.
Ja.
De Subaru Crosstrek.
Ja.
Nee. Subaru is in Europa, in Amerika groot. Veel groter dan in Europa, laat ik het even zo zeggen.
Ja, heb je Japan natuurlijk nog, want daar komt het merk vandaan.
De Toyota Prius.
Ja.
Die kennen we al heel lang.
Ja.
De Volkswagen ID7.
Ja.
Die ken jij zeker, want heb je daarmee gereden.
Ja.
Hetzelfde geldt ook voor de Volvo EX30.
Okay. Dus dat is eigenlijk heel interessant. Want dat betekent dus dat er zowel benzine, ik hoor plug-in hybrids, Prius... en volledig elektrische auto's zijn door elkaar genomen.
Ja, inderdaad, dat is echt voor de World Car Award.
Er kan maar 1 de winnaar zijn, toch?
Ja, voor de verschillende categorieën in ieder geval van die uitgegeven worden. Laten we ons even inzoomen op de categorie elektrische auto's. Dat is sinds vorig jaar in ieder geval een aparte categorie geworden. Ja. Je moet even bedenken, in ieder geval het is een Amerikaans georiënteerde of geïnitieerde woorduitreiking. Dus vorig jaar zijn ze pas op volledig elektrisch overgegaan als aparte categorie. En daarin hebben we er 5. En dan staan inderdaad in ieder geval weer iets andere modellen wel. De BMW i5 is er dan ook nog wat daaraan toegevoegd. Ja. De Kia EV9, Mercedes-Benz EQE SUV. Ja. De ID7 weer en de EX30.
Nou, oké. Ze pakken ook, want als ik een EX30 naast een EV9 zet, dan heb je een compacte SUV met een hele grote SUV. Dus ben benieuwd.
Ja, nou ja, en in Amerika is de Kia EV9. Ja, in ieder geval soccer mom car inderdaad. In ieder geval, dan breng je de kinderen mee naar school. En
naar
dat
de voetbal,
ja. Ja. En dat is wel grappig. Vorig jaar is er ook voor het eerst in ieder geval de Hyundai Ioniq 6. Enkel leverbaar als volledig elektrische auto. Die heeft maar liefst 3 prijzen in de wacht gesleept. Er was de World Electric Vehicle Award, de World Car Design en het was de World Car of the Year.
Ja. En op 27 maart gaan we dat allemaal te horen krijgen tijdens de New York Motor Show.
Ja, absoluut inderdaad. En het is, moet ik altijd wel even zeggen, in ieder geval, het is een vertegenwoordiging in ieder geval van 48 journalisten uit 22 landen. Jammer genoeg, we hadden in het verleden hadden we Henny Hemmers, een Nederlandse dame die in de jury zat. Sindsdien hebben we geen Nederlandse vertegenwoordiging meer.
Oké, daar moet hard aan gewerkt worden. Want Nederland is een belangrijk land. Tenminste, dat kunnen wij wel zeggen. Maar ook op het gebied
van
EV.
Vinden wij.
Nee, nou, maar ook op het gebied van EV. Kom, ja. we zijn toonaangevend samen met Noorwegen.
Ja, okay. Lopen we voor. Dus laten we daarvoor stemmen. Voor een nieuwe Nederlandse jurylid.
We houden het in de gaten. En dan van de World Car Award gaan we naar de Automotive Innovation Award. En daar hebben we ook wel nieuws over deze week.
Ja, ja, en dat klinkt internationaal natuurlijk, maar het is eigenlijk gewoon een Nederlands initiatief. Ja. De Automotive Innovation Award van onder andere rijvereniging, BOVAG, Leaseplan. En even kijken.
Jan-Peter Balkenende.
Ja, ja, in ieder geval van wie kent hem niet.
Onwijs autogek is dat, hè?
Ja, ja, in ieder geval van een, ja, je zou het eigenlijk niet zeggen als je hem zo ziet. Nee. Maar nee, onwijs autoliefhebber ook. En die hebben de Automotive Innovation Award. In ieder geval van 4 categorieën, maar liefst in ieder geval van zijn er prijzen uitgereikt. En in 1 van die categorieën, daar zoomen wij even op in. Dat is namelijk in ieder geval van Total Safety Solutions. Die heeft de Emergency Plug uitgebracht.
Oké, okay, wanneer hebben we die dan? Ja, nou, volgens mij, het zegt het al. Wanneer heb je die nodig?
In case of an emergency.
Ja, inderdaad. Maar wat doet het?
Nee, het is in ieder geval ontwikkeld door 2 ex-brandweermannen. Die zeggen nu op het moment dat de first responders in ieder geval van ter plekke komen, dat zullen dan zijn in ieder geval van brandweer, ambulance of politie, dan krijgen ze te maken in ieder geval met tegenwoordig elektrische auto's. Ook plug-in hybrides, waarbij je niet op basis van het geluid of andere waarneembare factoren kan horen of merken in ieder geval van dat die auto loopt, dat die motor loopt. Dus de omgeving die is eigenlijk niet veiliggesteld. In ieder geval van zij gaan werken aan een auto waarbij ze niet zeker weten of die motor aan of uit staat. Er kan per ongeluk kan op het gaspedaal gedrukt worden. Daar hebben zij, ik zeg, een gele, ja, visueel gesteld, zeg maar, even een gele banaan. Die je met 2 stekkers, de type 1, de Yazaki-stekker, de type 2, de Mennecke-stekker in ieder geval van uitgerust, steek jij hem in de laadopening. Ja. De auto denkt op dat moment dat hij aan het opladen is, door de signalen die de emergency plug afgeeft. Daardoor gaat hij in de P-modus. Niet in een foutmodus, omdat er geen kilowattuur in ieder geval bijgevoegd worden in ieder geval bij de accu. Maar hij staat gewoon in de park. Dus je kan het gaspedaal indrukken. Gebeurt niks. De omgeving is veiliggesteld. Dus de first responders kunnen gaan werken.
En je kunt er ook. Ze kunnen hem natuurlijk, omdat die laadpoorten altijd aan de buitenkant van de auto zitten, ze hoeven nog niet eens in het voertuig te zijn. Ze zetten hem aan de buitenkant, zetten ze hem erin. Dat is belangrijk. Want ik heb het wel eens een keer in de show hem ook verkeerd zien gaan. Dat iemand die dacht dat die auto niet aanstond. En dat dus wel stond. Dus die gaf eventjes gas. Nou, gas, een stom woord. Maar die reed dus de showroom uit. Maar er zat nog een raam voor.
Ja, nou ja, dat is in ieder geval bijna het nadeel. Het is nu instant power wat die elektrische auto's hebben. En soms zie je enkel, bijvoorbeeld aan het logootje op het instrumentarium, wat dan already, dan zie je dat die aanstaat. Maar voor de rest eigenlijk niet. Ja. En het voordeel van zo'n plug is ook nog, je steekt hem erin. De brandweerlui die hoeven niet eerst in de auto of aan de OBD in ieder geval of de stekker of de startknop in te drukken om hem uit te zetten. Dan moet je dan eigenlijk de stopknop. Maar Dat hoeft niet. In ieder geval, een stekker erin, de emergency plug erin. Als die blauw kleurt, is dat de bevestiging van... hey, kijk, de omgeving is veiliggesteld. De auto denkt nu dat hij aan het opladen is. En ze kunnen aan de slag.
Nou, hartstikke goed. Gefeliciteerd, Total Safety Solutions.
Absoluut.
En dan gaan we naar Zuid-Korea.
Naar de Hyundai Casper.
Ja, wat een gekke naam eigenlijk.
Ja, niet Casper het spookje.
Nee,
want
Jasper.
Deze is echt te zien. Nee, de Hyundai Casper. Echt een elektrische auto. Gelukkig weer eentje in het segment van rond de 20.000 euro.
Ja, hij is elektrisch. Maar in Korea rijdt hij niet als elektrisch. Dan is het een benzineauto. Maar ze zijn dus aan het overwegen om hem naar Nederland te halen. Ik heb hem op de foto gezien. Ik vind het zo'n onwijs leuke auto.
Ja, hij ziet er leuk aaibaar uit. Hetzelfde beetje Dacia Spring, Citroën EC3. Die hebben dat ook allebei.
Ja.
En je ziet ook wel... dat zie je eigenlijk niet. Sorry dat ik dat zo zeg, mensen. In ieder geval. Maar hij is namelijk 12 centimeter korter dan de Dacia Spring... en 40 centimeter korter dan de Citroën EC3.
Dus het is echt een hele korte, compacte auto. Maar daar is de prijs ook naar, wat jij zei net...
Rond de 20.000 euro zegt een Hyundai marketing directeur vanuit Frankrijk dat dat ongeveer de prijs zal zijn.
Ja.
Is het misschien toevallig Frankrijk, want daar komen dus ook de grootste concurrenten vandaan. De Citroën EC3, de nieuwe Renault Twingo trouwens, laten we die ook niet vergeten, die ze rond de 25.000 euro verwachten. En de Dacia Spring.
Ja, maar moet je nou eens even kijken. We hebben het al een paar podcasts hebben het er al over dat die prijzen aan het zakken zijn. En dit is er weer echt zo'n typisch voorbeeld van.
Ja, absoluut. In ieder geval van de prijzen voor accu's zakken ook. De lithiumprijs is flink in prijs gedaald het afgelopen jaar. Dus dat is gewoon een voordeel. In ieder geval, en meer massaproductie, minder ontwikkelingskosten. Dat zien jullie nu gelukkig ook terug.
Dus prijsoorlog, nou goed, uiteindelijk is de consument heeft daar het voordeel van.
Ja, je moet wel de Casper een beetje zien natuurlijk qua grootte, maar ook qua actieradius rond de 200-300 kilometer. Als meer een tweede auto voor erbij.
Nou ja, maar toch, weet je, het is een leuke auto voor 20.000 euro. Gaat de subsidie straks nog vanaf? Moet je eens kijken. Dan heb je gewoon. We hebben het er al eens vaker over. Hè? En ook in deze podcast gaan we het een keer over TCO hebben. Of we gaan vanmiddag het over TCO hebben. Maar je ziet het al.
Ja, inderdaad, dus, met een iets goedkopere...
Ownership, ja.
Ja, inderdaad. Nee, maar wordt ook geleverd met de iets goedkopere LFP-accu... die een aantal voordelen heeft, inderdaad. Maar ja, onder andere het voordeel dat er gewoon goedkoper geproduceerd kan worden. Leuk ding.
Kan je nou
dus
gaan.
Het is gewoon even afwachten wanneer die komt... en wanneer die daadwerkelijk 100% bevestigd wordt.
Ja, ik vind het gewoon echt een... Hij ziet er heel volwassen uit, heel compact. Maar echt hoor, het is een heel leuk ding. Kijk maar eens een keer op de website. Tovert meteen een smile op je gezicht.
Ja, we gaan de hele wereld over, mensen. We gaan van Zuid-Korea, van de Hyundai Casper... gaan we nu weer terug naar Frankrijk.
Ja, klopt. Vlakbij Parijs om precies te zijn. En dan komen we bij Renault uit. En dan denk je, ja, de Renault 5, daar hebben we het al eens een keer over. Nee, vandaag gaan we het niet over de Renault 5 hebben... maar over de Renault Master. Dat is een bestelauto, grote bestelauto... En ik vind het, ja, waar zij nu mee komen, dat kon echt wel eens een gamechanger zijn.
Want waarom inderdaad niet? Van jij bent als bedrijfswagen-expert daar goed van op de hoogte. Waarom vind jij dit een gamechanger?
Nou ja, een van is de specificaties. Als je praat over het laadvermogen, hij mag 1625 kilo... Ik kijk nog heel even op mijn brief. 1625 kilo mag hij dus laden. En als je daar nog niet van onder de indruk bent... dan in elk geval over het trekgewicht. Want dat gaat dan naar 2500 kilo. En als je denkt, ja, wat is dan het rijbereik? Nou, 460 kilometer rijbereik. Maar dan moet je wel de grote accu hebben. En die hebben ze weer in twee formaten. Dat is een 40 kilowattuur, dat is de kleine accu... En de grote die is 87 kilowattuur. Nou, of je daar dan 460 kilometer mee gaat halen, vind ik wel veel.
Maar dan vooral niet als je dan die 1625 kilo laadvermogen... en 2,5 ton trekgewicht ook nog eens volledig benut.
Ja, dan zal dat niet. Maar als het goed wel bij bestelauto's, als je 200 kilometer hebt... dan kun je je kunt snel laden, want dat kan die auto dus ook. Hij kan 130 kilowatt DC laden, dus bij Fastnet dan zet je hem eraan. 130 kilo, en dan heb je dus ook echt... Als die 130 kilowatt ook echt haalt, dan heb je gewoon in een kwartier tijd... heb je gewoon 100 kilometer in je accu zitten.
En bij een openbare laadpaal?
22 kilowatt. Nee, dus dat is al heel netjes. Maar dat is juist op de zaak is dat ook zo spannend. Want je hebt AC-laden, doe je vooral op de zaak, op het bedrijventerrein, op de compound. En dan heb je zo'n accu ook in no time weer vol.
Ja, want dan kun je wel vaak die 22 kilowatt gewoon halen, hè?
Nou, ik heb een beetje zitten rekenen. Hè. Als je die 87 kilowattuur accu hebt, laten we even net doen alsof dat netto is. 22 kilowatt, nou betekent dus dat je in, nou wat zal het zijn, 5 uur, dan zit hij weer hartstikke vol. Dus op een nacht kun je gewoon weer Nou, dat is meer dan genoeg. Zelfs overdag zou je ook kunnen laden. Dus ik verwacht wel wat van deze auto. En ik vind hem ook nog eens een keer ontzettend mooi.
Ja, want mooier ziet hij er dus uit. In ieder geval ook dan de huidige, mag ik ook wel zeggen. Maar ze zeggen ook dat hij zuiniger is geworden.
Ja,
waardoor hij dus die 460 kilometer haalt.
Hij heeft in een windtunnel gestaan.
Een busje in de windtunnel.
Nou ja, dat hebben we bij de Crafter ook wel eens een keer gezien. Hè? Ja. Die hebben echt een lage luchtweerstandscoëfficiënt. Je zou zeggen, nou, dat zijn gewoon van die vierkante dozen en daar doen ze helemaal niks mee. Nou, dat niets is minder waar. Zelfs bij vrachtauto's is dat het geval. En in dit geval, bij deze auto ook, ze hebben hem echt helemaal gestroomlijnd gemaakt. Want je hebt dus minder vermogen nodig om een bepaalde snelheid te rijden, waardoor dus je rijbereik echt heel erg veel langer wordt. En dat is een goede ontwikkeling.
Ja, klein dingetje wat me nog wel even opviel. In ieder geval van of je nu voor de kleine 40 of de grote 87 kilowattuur accu kiest. In ieder geval, je krijgt een verschillende of een andere elektromotor.
Ja, klopt. Je krijgt bij de ene, het scheelt niet zo heel veel hoor. Dat is de kleine elektromotor, die heeft 130 pk. En de grote, die heeft, ik moet eventjes stoppen, 143 pk. Nou, ja, hartstikke goed. Wat nog wel goed nieuws is, en dat doet bijvoorbeeld de Ford Transit doet dat ook. Nu gaat Renault dat ook doen. Ze hebben dus een laadmogelijkheid, een vehicle-to-load in de laadruimte. En wanneer is dat nou belangrijk? Nou, dat is vooral belangrijk op het moment dat jij elektrische apparaten nodig hebt op een klus waar je mee bezig bent.
Ja.
En je wil natuurlijk niet dat je met je boortol de hele tractieaccu leegtrekt, dat je aan het eind van de dag niet meer weg kunt rijden, omdat de accu dus leeg is. En dat zal echt wel goed geregeld zijn. Maar je hebt gewoon een 230 volt aansluiting, waarmee je dus gewoon je apparaten kunt opladen of kunt gebruiken.
En het leuke is natuurlijk, in ieder geval vooral op de bouw, waar deze ook veelvuldig hopelijk te zien zal zijn, heb je natuurlijk niet altijd in ieder geval een juiste laadaansluiting.
Nou, bouw en aannemerij is natuurlijk wel een dat is by far de grootste afnemer van bestelauto's. En ik denk dat dit al wel weer een auto is die daar heel goed aan voldoet.
Nou, we wachten nog even, want ik lees hier voorjaar 2024, dus we hoeven niet meer zo lang te wachten.
We hoeven niet lang te wachten. En dan gaan we van Frankrijk naar Duitsland.
Ja, want daar is gereden, in ieder geval met de Mercedes-Benz E-Citan. En specifiek, jij hebt daarmee gereden.
Ik heb ermee gereden, maar toch een kleine correctie. Het is niet helemaal Duitsland, het is nog steeds een beetje Frankrijk en ook wel een beetje Japan.
Vertel.
Nou, het is een auto, de Citan, dat is een bestelauto, compacte bestelauto. En die wordt gedeeld, datzelfde platform wordt gedeeld met de Renault Kangoo. Daar ga je al. En de Nissan. En dat is de Nissan Townstar. Maar wij hebben met die auto gereden en weet je, Mercedes zegt zelf, nou, wij hebben die auto op zoveel punten hebben wij verbeterd ten opzichte, of nou, verbeterd is misschien niet helemaal het juiste woord, maar anders gemaakt, zodat het echt een Mercedes is ten opzichte van de Kangoo en van de Townstar. En dat vond ik eigenlijk wel interessant genoeg om het ook echt te proberen. En verrassend, als je nou een auto, een bestelauto zoekt die echt heel erg stil is met 100 km per uur, dan is de Citan echt een auto voor jou. Want hij is echt heel stil. Hij is echt een hele comfortabele auto.
Ah, en ja, daarom niet van daaraan merk je dus dat het een Mercedes was. Merk je nog aan andere zaken inderdaad van, hey, wacht, hier zitten Renault dingetjes. Of zou dat een knopje van een Nissan kunnen zijn?
Nou,
viel het op?
Nee, helemaal niet. Nee, sterker nog, het is echt een. Ik heb wel eens een keertje in een oudere B-klasse gezeten. Hey, dat heeft toch wel de overeenkomst. Dus nee, als je erin gaat zitten, dan zie je echt wel dat je in een Mercedes zit. De specificaties die zijn vooral indrukwekkend. De accu 45 kilowattuur netto, ja, dat is niet super groot. Maar in principe kom je dan makkelijk 200 kilometer in de winter, 240 kilometer in de zomer. 200 kilometer hebben we ook echt getest, want we hebben in januari met die auto gereden ook. Die 200 kilometer die haal je ook wel. En wanneer het echt indrukwekkend wordt, dat is het trekgewicht. Want dan mag hij maar liefst 1450 kilo mag die trekken.
Voor een auto eigenlijk, want die niet al te groot is. Want als ik me even in perspectief zou moeten plaatsen, in ieder geval, waarmee zou ik hem dan kunnen vergelijken? Naast dan de Renault en de Nissan. Is dat meer Caddy of Caddy Plus?
Want Caddy is
een combo.
Die kennen we, de Opel Combo kennen we. Nou, eigenlijk heb je ook maar twee platformen voor compacte bestelauto's op dit moment. Hè. Je hebt de Stellantis-merken. Nou, daar zit bijvoorbeeld de Peugeot en de Citroën en de Opel zitten daarin. En Fiat natuurlijk ook nog. En dan heb je aan de andere kant heb je dus dat platform waar de Citan op staat. En die Citan die doet het gewoon, of tenminste dat platform qua trekgewicht doen ze het gewoon echt heel erg goed. Ik verwacht echt wel wat van die auto. We hebben ook nog even een rekensommetje gedaan.
Ja.
Toevallig was ik deze week ook nog heb ik geluisterd naar Johnny Nijenhuis. Die is wat meer bezig met vracht. Of nee, niet wat meer. Die is alleen maar met zwaar transport is die bezig.
Dat is een expertise, ja.
En hij nam een hele eenduidige stelling nam die in. Die had hij ook weer van de CEO van Mercedes-Benz, Daum. En dat was, nou, je hebt eerst het voertuig nodig wat gewoon geschikt moet zijn. Daarna heb je infrastructuur heb je nodig. Dat is maal infrastructuur, maal kostprijs. En dan heb je dus mobiliteitstransitie. Nou, als je kijkt naar het voertuig, ik kijk naar specificaties, dan zeg ik, nou, die Citan die voldoet eraan. Bij vrachtauto's heb je natuurlijk een probleem als je naar een fastnet wil gaan rijden. Want ja, niet iedere fastnet die heeft ook die doorrijhoogte van 4 meter die een truck toch wel nodig heeft. Dus nou, dat gaat niet. Ik zou het ook niet proberen dan. En als je zegt, ik rij met een oplegger, dan kun je ook niet bij vastnet terecht. Dus dan zeggen ze, nou, bij infrastructuur is het voor vrachtauto's nog wel eens een ingewikkelde zaak. Maar voor bestelauto's is dat natuurlijk helemaal niet. Want het is niet anders dan een grotere personenauto.
Die kan gewoon overal hier in de buurt, in de straat, in de woonwijk, zou die ook kunnen laden.
Ja, en deze auto kan met 75 kilowatt DC laden. Hij kan met 22 kilowatt AC. Moet je wel even kijken dat je de juiste optie bestelt. Want het is, ook als je kijkt naar de andere merken, het is niet altijd standaard. Dus let er wel eventjes op. Dus dat zit eigenlijk allemaal wel goed. Dus hup, auto is functioneel. Infrastructuur, dat heb je met bestelauto's eigenlijk een veel minder grote uitdaging. Maar dan die laatste, kostprijs. En ja, uiteindelijk zijn bestelauto's, net als vrachtauto's, zijn gewoon productiemiddelen. Dus op het moment dat het te duur wordt, dan doen we het niet. Maar wat blijkt, ik heb eens een vergelijk gemaakt. En ik heb gezegd, oké, 25.000 kilometer per jaar. Ik ben van 4 jaar uitgegaan. Ik ben uitgegaan van een restwaarde van 50% voor beide voertuigen. Ik heb de CEBA erbij ingeteld, dat is een subsidie.
Maar wacht even, beide voertuigen, je hebt de E-Citan tegenover de...
Diesel-Citan.
De diesel-Citan gezet.
Ja,
okay.
Dus je gaat gewoon naar dezelfde showroom en je zegt, zet maar een diesel. Wel even gezegd, ik heb een automaat van de diesel-Citan genomen.
Ja,
en
okay.
Die is pakken bij €3.000 met wat opties erbij. Meer omdat je hem dan, ik vind wel, je moet hem wel gelijkwaardig uitrusten. Dus, maar het prijsverschil in aanschaf is €10.000.
Kijk,
en dan krijg je die CEBA, dat is een subsidie, die krijg je nog vanaf, dat is 10%. Dus nou, dan blijft het nog steeds €7.000. En als je dat niet doorrekent, dan denk je dus, nou, die auto die is veel duurder. Maar wat blijkt nou, je moet het filmpje maar eens een keertje bekijken op onze website. Dan leg ik het in 6 minuten, leg ik het helemaal uit. Het voordeel, en dan ga ik nog uit van 40 cent gemiddeld per kilowattuur ten opzichte van €1,60 diesel.
Oftewel zonder zonnepanelen, dat soort dingen?
Nee, ja, om heel eerlijk te zijn, ik denk als je als ondernemer continu gemiddeld 40 cent betaalt, dan heb je wel heel snel heel veel bij de fastnet staan laden. Want dat is over het algemeen de duurste tarieven, maar ja, op de zaak, 20 cent is, komt best wel voor. Nee. En anders is het wel 30 cent. Maar goed, ik ben van 40 cent uitgegaan en nog steeds is het voordeel voor die elektrische auto €27 per maand.
Kijk.
Dus ook 3 voor bestelauto's, hè? De Nijenhuis-vergelijking, eigenlijk is het de Daum-formule. Die zoals Nijenhuis dat zegt, die zegt, nou, je hebt ze eigenlijk alle 3. Nou, we zijn dus klaar voor de mobiliteitstransitie.
Maar, en heb je dan ook gekeken wat ongeveer de terugverdientijd is? Want dat is natuurlijk, de TCO-kosten zijn per maand lager bij de volledig elektrische dan bij de dieselversie.
Ja.
Na hoeveel jaar heb je dat terugverdiend?
Nou ja, eigenlijk vanaf het begin van al. Dus je gaat eigenlijk al €27 per maand minder betalen. En ik heb zelfs nog rente bij opgenomen. Want als je €34.000 moet investeren ten opzichte van 24, het is €10.000 meer. Ja. En ik ben met 5% rente heb ik gerekend op basis van de gemiddelde investering. Dus het is niet eens een heel moeilijk vergelijk. Maar wat mij zo opvalt, is dat heel veel mensen lopen in met de perceptie van, nou, maar elektrische bestelauto's, dat is zoveel duurder. Echt waar, het is voordeliger.
Kijk, nou ja. Heel goed, inderdaad. Maar je moet je er wel even in laten verdiepen. Of ja, in verdiepen of je later verdiepen, inderdaad. Je moet er even de kennis voor in huis hebben, in ieder geval, om het door te hebben.
Nou, ik wil zo'n berekening graag eens een keertje. Nou, ik laat het al op die website zien. Maar ik snap wel, iedereen zegt, ja, maar ik rijd 30.000 per jaar. Oh, ik rijd 20.000 per jaar. Nee, maar ik wil die auto 6 jaar houden en ik betaal 30 cent per kilowattuur. Oh ja, maar er zijn allerlei factoren die de TCO, de total cost of ownership, bepalen. Maar ik vond dit echt een heel opmerkelijk resultaat.
Ja, gaaf. Dus weer een plusje voor de elektrische bestelauto.
En de Citan zelf, echt, het is gewoon een hele fijn rijdende bestelauto die er ook gewoon voor jou is. Mag ook nog 450 tot 650 kilo laadvermogen heb je nog in de laadruimte. Dus joh.
En als we dan toch een beetje kritisch zijn, zijn er ook verbeterpunten?
Ja, eentje is, dat vind ik wel echt een belangrijke. Deze auto's worden heel veel ingezet voor pakketbezorging. Hè, voor compact, hè, in de stad. En wat we allemaal willen is, we weten allemaal, regeneratief remmen. Je remt op de elektromotor, energie gaat weer terug naar de accu.
Ja, om je actieradius op peil te houden, eigenlijk hoog te houden.
En bij de meeste personenauto's, bijvoorbeeld bij de Nissan, als je met de Nissan Leaf, dan is het gewoon een schakelaar op het dashboard. Die klik je om en dan staat hij dus op one pedal drive. Noemen ze het, dat is een Nissan decreet. Maar goed, dat is, we weten allemaal wat het dan gaat doen. Bij Mercedes werkt dat zo niet. Nee, je moet hem eerst in zijn D zetten. Dat betekent dat je die grote pook in het midden naar achter moet halen. En als je dan de regeneratieve remwerking, dan moet je die pook naar rechts halen. Dan weer naar voren. Dan staat hij dus op een beperkt regeneratieve stand.
Maar en nog geen one pedal drive?
Nee, absoluut niet. Nee, je stopt niet. Dus het is niet helemaal one pedal drive, maar je voelt wel dat hij dan afremt. Maar wat mij dan opvalt, kijk, stel dat jij nou heel veel op de snelweg moet staan en je moet gewoon van Eindhoven naar Amsterdam, weet je, dan doe je dat. Maar als je 50 stops op een dag hebt, dan moet je dus die pook de hele tijd weer even terug en dan weer helemaal naar voren in zijn P zetten. En dan de auto ook nog eens uit.
Dan gaat dat irriteren.
Nou, dat doe je niet. Dus gaat hij gewoon in zijn D en dan gaat hij weer allemaal terug. En die pook gaat dan de hele tijd heen en weer. Dus als je dan zegt, is die voor alle doelgroepen? Hier zou Mercedes nog wel wat in kunnen winnen. En volgens mij is het niet eens zo heel erg moeilijk.
Nee, heel goed, inderdaad. Continu in ontwikkeling.
Zo is het maar, inderdaad.
Helemaal super. Nou ja, met deze rijtest sluiten wij in ieder geval onze podcast weer af. Dankjewel, Jasper. En dames en heren, dankjewel voor het luisteren. En ik zou zeggen, tot volgende week.
Tot volgende week.